Ja, goedemiddag. Mijn naam is Dick van Zuilichem. Ja, sommigen van jullie kennen mij, de meesten misschien, meer ook niet. Ja, Jan zei net van, hij gaat iets over zichzelf vertellen, hij gaat iets over zijn werk vertellen. Dat wil ik wel doen, maar daar gaat het eigenlijk niet over vanmiddag. Een klein stukje wil ik wel vertellen. Mijn naam is Dick van Zuilichem. Ik heb 20 jaar een autobedrijf gehad. Familiebedrijf overgenomen van mijn ouders. Ik ben toen ik 33 was tot geloof gekomen. Ik was wel christen en mijn ouders die lieten mij wel bidden en danken voor het eten. En gewoon de christelijke dingetjes doen. Ze waren zelf ook niet echt meelevend of zo. Dus ze gingen ook niet naar de kerk. Maar op een gegeven moment ben ik toch aangeraakt. Dat is op een conferentie gebeurd. En toen heb ik een keuze gemaakt voor Jezus. Toen heb ik op een gegeven moment een keer gezegd van... Of toen werd er gewoon gezegd van... Blijf je nou je hele leven doorrommelen? Een beetje dat zwart-witte. Of ga je een keer echt een keuze maken? Ja, ik dacht van ja, ik wil wel een keer een keuze maken. En misschien moet ik dat wel nu doen. Dus ik ben opgestaan. Zo gaat het dan. Hè. Dan moet je naar voren komen op zo'n conferentie. Zo'n piano-riedeltje krijg je dan. En dan ga je staan. Maar ja, dat is voor mij wel een symbolisch iets geweest. Dat ik gezegd heb, Heer, ik wil u volgen. En ik ben beschikbaar en kijk maar. Maar er kwam echt geen vuur uit de hemel. Er gebeurde echt niet iets extreems op dat moment. Maar het was wel het begin van het proces bij mij. Ik zat in het bedrijf. Ik werkte echt 70, 80 uur in de week. Ik had enorm weinig tijd ook voor mijn gezin. En toen heeft God me wel laten zien van... Jongen, als jij straks 60, 65 bent en je kijkt terug op je leven... Heb je dan alleen maar gewerkt? Ben je alleen maar bezig geweest voor een ander? En dan op commercieel gebied dan? Hè? Of heb je ook tijd gehad om ook daadwerkelijk mensen te helpen? Nou, dat heeft mij best wel is aan het borrelen gegaan. We hebben bijbelschool gevolgd, mijn vrouw ook. Ik heb wat werk in de kerk mogen doen. Dus de Heilige Geest die heeft me eigenlijk gewoon gegrepen, want dat is natuurlijk gebeurd. En toen is het in mijn leven gaan borrelen. En toen zijn er gewoon dingen gebeurd. Dus toen ben ik echt tot besef gekomen van, nou, ik moet op een gegeven moment... moet ik gewoon een keuze maken, ook met het bedrijf. Want wil ik dit op mijn 60ste doen... Nou ja, dan moet ik er ook voor gaan. En wil ik dat? Krijg ik daar geen spijt van? Nou, en om een heel lang verhaal kort te maken... in 2012 heb ik mijn bedrijf kunnen verkopen... aan de bedrijfsleider, die nu de nieuwe eigenaar is. Het is een heel proces geweest. 2012 was dat. En eigenlijk sinds 1 januari ben ik helemaal los van het bedrijf. Dus we hebben een periode van 5 jaar gehad... waar ik steeds minder ben gaan werken. En nu ben ik dit jaar 100%... in dienst bij Stichting GAIN, Global Aid Network. Ik ben daar ook in 2012 begonnen, toen ik het bedrijf verkocht had. Toen kwam Stichting GAIN op mijn pad, gewoon via een advertentie. De eerste keer niet op gereageerd. Ik dacht, ja, dat is niks voor mij. Hulpverleningswerk. Ik had daar nog niet zo heel erg veel mee. Ik had wel iets met mensen in armoede. En ik had echt wel op mijn hart om, net als jij bijvoorbeeld... Hè, dat je ook wel iets hebt van, ik wil mensen helpen, maar ik weet niet goed hoe... maar goed, uiteindelijk is het ook de Heilige Geest die dat ook weer verder helpt. En net voor de zomervakantie 2012, toen zag ik die advertentie weer. Of mijn vrouw zag hem eigenlijk. Die zegt, joh, dat is wat voor jou. Hè, jij hebt iets met mensen helpen, je hebt iets met reizen. En toen heb ik gesolliciteerd bij Stichting GAIN. En toen ben ik daar begonnen op de reisafdeling. Stichting GAIN is een internationale hulpverleningsorganisatie. We werken in 11 landen wereldwijd. Dat zegt jullie misschien niks. Maar wij doen onder andere hulpreizen organiseren. Wij boren diepwaterputten in Afrika, in diverse landen. We hebben een logistiek centrum in de buurt van Gorinchem, in Sleewijk, waar we hulpgoederen verzamelen. We hebben 25 inzamelpunten in Nederland, waar we kleding inzamelen, schoolmeubels en dat soort materialen. En die we dan verschepen naar landen waar het nodig is. We werken onder andere heel veel in Oost-Europa, in Roemenië, Oekraïne. Onder de Roma's bijvoorbeeld, onder de Zigeuners helpen we. Doen we evangelisatiewerk, doen we ook hulpverleningswerk. We sturen daar natuurlijk kleding heen, daar helpen we mee. Maar we supporten ook zeg maar, lokale organisaties die kinderen helpen met naschoolse opvang. Want de zigeuners die hebben eigenlijk geen kans daar in Oost-Europa. Omdat ze ook zigeuners zijn, dus ze zijn al bevooroordeeld natuurlijk. En soms gedragen ze zich er ook wel naar, moet ik eerlijk zeggen. Maar hoe die kinderen, hè, die wil je op een of andere manier wil je die supporten. Dus die gaan wel naar de lokale school. En 's middags zitten ze thuis en dan moeten ze eigenlijk geholpen worden. Nou, die ouders kunnen niet lezen of schrijven. Dus wij hebben dan projecten die kinderen zeg maar, naar zich toe halen en die 's middags bijles krijgen, waardoor die kinderen ook een kans krijgen in de maatschappij. Nou, dat is één van de dingetjes. Verder werken we in Afrika, Zuid-Afrika. Er zit nu een reis ook met 32 mensen die daar in een weeshuis bezig zijn. Dat soort werk doen we. Maar we doen ook reizen op maat organiseren voor mensen. Dus als je zegt van als gemeente, we willen een keer een reis organiseren of naar Roemenië of naar Afrika of naar waar dan ook naartoe. Kunnen we allemaal regelen. Nou, dat is heel kort wat ik doe. Ik heb dus 4,5 jaar op hulpreizen gewerkt. En sinds mei vorig jaar ben ik directeur geworden van Stichting Gain. En daar werk ik nu fulltime voor. Dus dat is een beetje wat ik doe. En nou ja, ik heb dus inderdaad het bedrijfsleven vaarwel gezegd. En ik heb ook gezegd, heer, leid u maar, ik ben beschikbaar. Ik had een goede baan. Ik had op zich ook financieel denk ik wel een goede toekomst. En ja, nu weet ik het gewoon niet zeker. Maar ik geloof met hulp van God dat het goed komt. En nou, in dat vertrouwen mag ik ook werken. Alpha-cursus. Ik ga het ook niet helemaal over de alpha-cursus hebben. Er is een paar maanden geleden hebben we elkaar gesproken, Jan en ik. En toen hebben we gezegd van nou, ik heb een jaar of 7, 8 alpha-cursus georganiseerd. Eerst in Dodewaard, een paar keer ook interkerkelijk in Opheusden. Met een groep mensen. Het zou goed zijn om misschien hier ook de alpha-cursus te gaan doen. Zo is het eigenlijk het gesprek begonnen. Kun jij ons daar helpen om eventueel een team op te zetten? Nou, dus we hebben wat mensen benaderd hier ook die willen helpen. Ik zie Bouke zitten, ik zie Gerrit en Hendrika, ik weet niet waar jullie zitten, maar die gaan helpen. Arjan die gaat helpen. Dus we hebben nu een team gevormd en we gaan 29 augustus gaan we beginnen met de cursus. Nou, allemaal heel spannend, want het is hier natuurlijk de eerste keer. En wat is dan precies de Alpha-cursus? Nou, daar ga ik straks iets over vertellen. Het is in ieder geval, ik zeg heel kort nog even, het is een laagdrempelige cursus die gaat over het christelijk geloof. Dus dat is eigenlijk heel kort. De cursus wordt in Nederland ook al jarenlang gegeven en inmiddels hebben er in Nederland al zo'n 265.000 mensen de cursus gevolgd in diverse kerken, gemeenschappen. Moet je ook denken aan de Rooms-Katholieke context, in de Alpha in de gevangenis, Business Alpha onder zakenmensen. Dus Alpha komt gewoon heel veel voor. Maar ik ga er straks wel iets meer over vertellen. Een van de onderwerpen die in de Alpha-cursus naar voren komen, is waarom en hoe vertel ik het anderen? Nou, dat is eigenlijk het thema ook waar ik het nu over wil hebben. Ik ga niet de Alpha-cursus nu geven, maar ik ga wel wat uit die Alpha-cursus halen voor jullie als doelgroep. Dus ik beschouw jullie niet als Alpha-studenten, zeg maar. Ik beschouw jullie als christenen die misschien ook iets willen getuigen soms. En we willen eigenlijk met z'n allen eens nadenken van nou, hoe kunnen we dan evangeliseren? Hoe kunnen we getuigen zijn? En waarom zouden we dat moeten doen? Nou, hier staat al een plaatje. Evangeliseren is niet nodig om zelf in de hemel te komen, wel om daar je familie en vrienden te ontmoeten. Dus ja, moet maar eens over nadenken. Maar ik wil een stukje met jullie lezen eerst uit Handelingen 1, vers 1 tot 8. Hoe gaat hij verder? Ja, maar hoe gaat hij verder? Oh. Nee, gewoon de volgende slide bedoel ik. Ja, dit is het thema. Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Ik ga even hier staan. Zo. Handelingen 1, vers 1 tot 7. In mijn eerste boek, Theophilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven. Vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen, die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende 40 dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hun over het koninkrijk van God. Toen hij eens bij hen was, droeg hij hen op, ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, Maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde: Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria tot aan de uiteinde van de aarde. Het gaat over getuigen zijn in de wereld. Dat onze opdracht is om getuigen te zijn. Maar voordat je getuige kunt zijn, komt er eerst wat vooraf. Want hoe kun jij het anderen vertellen als je zelf niet kunt getuigen? Als je zelf niet weet waarover je moet getuigen? Je eigen geloof, hoe sta jij in het geloof? Wat geloof jij eigenlijk? Hoe zit het bij jou? Bijvoorbeeld met de naaste liefhebben als jezelf. Heb jij jezelf lief? Want de naaste liefhebben als jezelf. Dat wil dus zeggen dat je ook eerst jezelf lief moet hebben. Ik weet niet hoe dat bij jullie is. Ik vind het toch wel lastig om te zeggen, nou, ik heb mezelf lief. Ik ben zo goed of zo. Hè? Het is best lastig. Sommige mensen die worstelen ook natuurlijk met een negatief zelfbeeld. Dus als je zelf zeg maar, het heel lastig hebt, om het zo te zeggen, is het ook wel heel lastig om iets over te dragen naar andere mensen. Nou, ik hoop dat jullie ook van interactie houden. Ik heb een filmpje, die staat klaar als het goed is. Die wil ik eerst even laten zien. En dan gaan we daar eens even over verder praten. Kun jij hem opstarten? wat doet dat met jullie, zo'n filmpje, als je dat ziet? Het laat eerst de gebrokenheid zien van, hoe we er eigenlijk allemaal voor staan. En daarna zie je door het offer van Jezus dat er gewoon redding is. Dat er verlossing mogelijk is. Het filmpje gaat in de eerste plaats over jou en mij. Want Jezus is persoonlijk voor jou en mijn zonde gestorven. En hij heeft jou en mij gered. Gun jij dit ook aan een ander, als je dit zo ziet? En je weet van, hij heeft mij gered. Wie praat er hier? Wie van jullie praat er wel eens over met een ander? Vind je dat moeilijk? Durf je dat? Vind je dat eng? Eén of twee mensen kunnen eens reageren van, vind je dat eng om te doen? Vind je dat moeilijk? Doen jullie dat überhaupt wel eens? Of heb je allemaal zoiets van... Ja, een beetje ongemakkelijk, hè? Ja, het is nu ook ongemakkelijk misschien, maar... Nee, maar het is gewoon heel lastig. En ook de jongelui misschien, als je op school bent of zo, dan... En je moet bidden voor je eten of zo, of op je werk, dat soort dingen. Van, kom jij echt ervoor uit dat je christen bent? Laat je ook zien dat je van hem bent en durf je dat ook? Nou, dat is in ieder geval eng of lastig. Maar goed, waarom zouden we dat eigenlijk doen? Waarom zouden we überhaupt over ons geloof praten? Ik denk dat het een opdracht is. Ik weet wel zeker dat het een opdracht is, want we hebben het net gelezen. Wat staat er nog meer in de Bijbel over? Wat waren Jezus' laatste woorden? Matthäus 28. Matthäus 28, vers 16 tot 20. Dat is de opdracht aan de discipelen. Nou, wij mogen eigenlijk ook zeggen dat wij discipelen zijn, want wij krijgen ook de opdracht om de wereld in te gaan. Dat hebben we ook net kunnen lezen. Maar de opdracht aan de discipelen in Matthäus 28, dat is eigenlijk de grote opdracht, zoals het ook wel genoemd wordt. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij hem. Maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe en sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen. Onderwijs alle volken, hen doopend in de naam van de Vader en van de Zoon en de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Dus dat gebod ga heen, hè? Vers 19. Jij ga heen. Karin die had een mooie getuigenis. Het zijn allemaal van die vingerwijzingen. Het is gewoon heel mooi om ook om mensen in het proces mee te nemen. Hè? Je laat wat zien, we komen zo meteen nog op. Ik weet niet of jullie wel eens aan iemands sterfbed hebben gezeten. Dat is misschien niet zo'n leuk praatje, maar iemands laatste woorden, die blijven hier dan wel bij. Ik heb het gelukkig nog nooit meegemaakt, maar ik hoor dat wel eens van anderen. Ja, dat de laatste woorden van iemand, die kunnen heel veel indruk geven, zeg maar. Waar je nog lang aan door blijft denken. Nou, dit waren Jezus' laatste woorden. Voordat hij dus naar de hemel ging. Maar waarom vertellen we het, zoals ik net al zei? Nou, in de eerste plaats, het is de opdracht, zoals we hebben kunnen lezen. In de tweede plaats kun je zeggen, het is egoïstisch als je het niet doet. Want je hebt iets ontvangen, je hebt iets heel moois gekregen. Bijvoorbeeld een oase in de Sahara. Stel je voor dat je in de woestijn loopt. En je hebt net lekker gedronken, hè? Zoals je ziet ervoor, zo'n oase met lekker water, van die palmbomen erbij. Nou, je hebt daar heerlijk vol gedronken en je loopt weg en je komt iemand tegen die enorm dorst heeft. Die zegt van, oh, ik hou het niet meer. Zeg je dan van, nou, doei, kijk maar wat je doet. Of zeg je van, daar is een oase, daar kun je lekker drinken, waardoor je weer gesterkt wordt. Nou, ik denk het laatste, tenminste. Ik weet niet hoe jullie zijn, maar... Veel mensen die ervaren ook een enorme leegte in hun zoektocht naar zingeving. Je hebt net een filmpje aan kunnen zien. Het gevaar is dat die leegte gevuld wordt met alcohol, drugs, seks of geld. En overal snakken mensen daarna om de waarheid te vinden, de bron van leven. Want daar gaat het om, hè, die bron. In het filmpje net zagen we ook al die tekst uit Johannes 14 van Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Nou, dat is ook een tekst die in de Alpha-cursus terugkomt. Want dan gaat het uiteraard ook over Jezus. Want Jezus is de persoon in de Bijbel, denk ik. En in ons geloofsleven die centraal zou moeten staan. Nou, en als je zegt, Jezus is de weg. Een weg is iets waar je op loopt. Jezus is de waarheid en Jezus is het leven. Wordt in de Alpha-cursus ook heel uitgebreid op ingegaan. Maar ook Johannes 3, vers 16 bijvoorbeeld. Hè? Al zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is de bedoeling van ons leven. God heeft ons gemaakt niet om verloren te laten gaan. God heeft ons gemaakt om te leven. Maar ook niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. Hij wil dat wij een relatie met anderen krijgen, ook om over hem te vertellen. En als derde puntje, we vertellen het omdat we ook liefde voor anderen hebben. Evangelie betekent goed nieuws. Dus wij willen het goede nieuws, willen we ook overbrengen naar andere mensen. Maar er kunnen ook twee gevaren opdoen als je wilt evangeliseren. Of gevaren. Je kunt ook ongevoelig zijn. Je kunt bijvoorbeeld ook doordrammen. Als je met mensen over het geloof praat en je bent zelf super enthousiast, nou, dan kun je nog wel eens misschien ongevoelig reageren. Dat die andere zoiets heeft van, nou ja, hou nou je mond maar, ik weet het wel, of zo. Waarmee je hem of haar af kunt stoten. Maar het kan ook angst zijn, dat je het gewoon niet over durft te spreken. Hè? Dat je gewoon bang bent om te getuigen. Nou, het uitdragen van het goede nieuws, dat vloeit voort uit onze relatie met God. Dus hoe belangrijk is het dat het goed is tussen God en jou? Dat je weet dat je in Christus geborgen bent. Want hoe kun je anders vol overgave over hem vertellen? En hoe zit het bij u en bij jou? Heb jij al een keer een keuze gemaakt om Jezus te volgen? Om hem als Heer van je leven toe te laten? Om hem volledig te vertrouwen? Ook al gaan dingen in het leven soms anders dan je had gehoopt? Of staat hij nog steeds aan de deur van je hart te kloppen? En wacht hij rustig tot jij open doet? Nou, er zitten hier een aantal mensen die hebben de Alpha-cursus gedaan. Die hebben nu misschien deze foto al wel eens gezien. Weet ook nog misschien, ja, hij is een beetje donker. Maar er hoort een verhaaltje bij. Het is een schilderij van de 19e eeuwse schilder Holman Hunt. Ik kende hem ook niet, maar ik gebruik hem al een paar jaar ook in de Alpha-cursus. Het schilderij heet Het licht in de wereld. Het licht van de wereld. We zien een huisdeur. De deur is vrijwel volledig overwoekerd door klimop of iets dergelijks. Hij is kennelijk in lange tijd niet open geweest. Voor de deur staat Jezus Christus met een lantaarn in zijn hand. Want hij is het licht van de wereld. Hij draagt een wit gewaad. Wit is de kleur van de reinheid. De volmaakte zondeloosheid van de Heer. Daaroverheen draagt hij een rode mantel. Dat is het symbool van zijn offerdood aan het kruis. Daarvan spreekt ook de doornenkroon op zijn hoofd. Als je goed kijkt, zie je hoe de handen nog de littekens van de spijkers dragen. Met zijn doorboorde hand klopt hij op de deur. Kennelijk staat hij daar al heel lang. Kijk maar hoe hoog de klimop tegen de deur opgroeit. Aan de deur zie je nergens een kruk om open te doen. Dat betekent dat de deur van binnenuit geopend moet worden. Met dit schilderij heeft Hunt een bijzondere boodschap verbeeld. Dat huis staat voor ons leven. Het is het huis dat de Heer zelf voor ons gebouwd heeft. Hij gaf het aan ons toen wij geboren werden. We hebben het zomaar van hem gekregen. En we mogen het gratis bewonen. Realiseren we ons dat eigenlijk wel voldoende? Dat ons leven een rijk geschenk is dat we hebben gekregen? Maar het blijft wel het huis van de Heer. Hij blijft er recht op hebben. Maar waarom staat hij dan buiten? Omdat hij niet wordt binnengelaten. Omdat de bewoner van dat huis hem voor de deur laat staan. Hij staat daar geduldig te kloppen. Dag in, dag uit. Jaar in, jaar uit. Maar hij forceert de deur niet. Hij blijft wachten tot de bewoner de deur voor hem opendoet. Naar zo'n schilderij kun je niet vrijblijvend kijken. Dat stelt u en jou en mij voor een vraag. Is dit uw levenshuis waar de Heer voor staat? Staat hij ook al zo lang op jouw deur te kloppen? Heb je nog steeds niet open gedaan? Heb je hem al die tijd buiten laten staan? Ik denk aan het verhaal van de Heer die een feest gaf en veel gasten uitnodigde. Maar de een na de ander bedankte voor de eer, want ze hadden andere dingen te doen. Alles in hun leven was belangrijker dan het feest van de Heer. Hier staat de Heer zelf voor onze deur. Hij wil bij ons binnenkomen. Hij wil in ons levenshuis het feestmaal houden. Hij wil voor altijd bij ons inkomen wonen. Doen wij de deur voor hem open? Of laten we maar staan kloppen? Dat is de ergste zonde die we kunnen doen. Niet al onze verschrikkelijke gedachten, of woorden, of daden. maar onze afwijzende houding. Dat we de baas in ons eigen leven willen blijven. Dat we Jezus Christus, de allerliefste, buiten ons leven sluiten. Dat we het licht van de wereld buiten sluiten. Het is dus een bewuste keuze om Jezus te volgen. Het is dus de deur van je hart openen. Zoals het hier op het plaatje ook staat. De knop zit aan de binnenkant. Daar moet je maar eens over nadenken. Als je een bewuste keuze maakt om Jezus te volgen, en degenen die dat al gedaan hebben, die zullen dat wel weten, dan maak je ook een statement naar de hemelse gewesten. Want we leven ook in een geestelijke wereld, hè? Het is natuurlijk een geestelijke wereld. We hebben een wereld van goed en van kwaad. Ook als je je laat dopen, dan maak je een statement naar de geestelijke wereld dat je bij Jezus wil horen. En uiteindelijk zeg je daarmee ook, ik zet de deur van mijn hart open. En Heer, kom maar in mijn leven. Hoe kun je wat je zelf hebt ontvangen, nou doorgeven aan anderen? Want we hebben het allemaal gehad over onszelf. Maar hoe gaan we dat dan toepassen? Hoe geef je dat dan door? Nou, door aanwezig te zijn, het zout en het licht van de wereld te zijn. Wat er in Matteüs 5 ook staat. Wij zijn geroepen om licht en om zout te zijn in deze wereld. En als mensen weten dat we christen zijn, dan kijken ze naar onze manier van leven. En hoe ga je met je buren om? Hoe probeer je als christen te leven en je leven te delen met anderen? Als je tot geloof komt, dan gebeurt er ook iets in je leven. Dan ga je ook de vrucht van de geest ontvangen. Dan gaat de Heilige Geest iets doen in je leven. Nou, sommigen van jullie weten misschien, in Galaten 5 staan de vruchten van de geest. En dat is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Je gaat ook merken in je leven, als je je leven aan de Heer geeft, dat er dingen gaan veranderen. Als je anders nog wel eens een keer weinig geduld had of zo, dan merk je gewoon van, hé, ik ben veel rustiger, ik heb gewoon weer meer geduld. Dus ook anderen kunnen het soms van je zeggen. En dat is heel mooi, want daarmee getuig je ook eigenlijk dat je bij Jezus hoort. Tweede puntje, overtuigen. Overtuigen is iets heel anders dan druk uitoefenen. Probeer de vragen te beantwoorden die iemand kan hebben en vertel dan vooral je eigen verhaal. Nou, ik vind het super moedig van jou, Karin, dat jij je eigen verhaal durft te vertellen. Want een getuigenis is gewoon heel krachtig. Dus er zijn misschien meer mensen die iets mee hebben gemaakt in hun leven. Klein of groot. Er kunnen hele grote dingen gebeuren, maar kleine dingen. Nou, ik vind dat voor jou geen klein ding. Dat vind ik heel mooi. Daar bemoedig je gewoon echt andere mensen mee. En soms denk je, ja, moet ik dat nou vertellen? Wat jij misschien ook zei. Maar het is juist, je bemoedigt gewoon echt mensen mee. Ik denk, ik wil jullie ook oproepen om echt ook te getuigen, hè? Om een getuigende levensstijl te hebben. Een authentieke verhalen van iemand die zelf iets meegemaakt heeft, dat werkt het beste. Want je kunt wel een boekje lezen, hè? Of iets van een vreemde horen, maar iemand die je kent bijvoorbeeld, die iets mee heeft gemaakt. Derde puntje, bekendmaken. Niet iedereen is een geweldige spreker, maar iedereen kan een getuige van Jezus zijn. Nou, daar hebben we het al over gehad. Je kunt iemand ook bijvoorbeeld meenemen naar de kerk, hè? Inderdaad, niet iemand is een goede spreker of durft dat. Maar je kunt mensen uitnodigen om mee te gaan naar de gemeente. Je kunt iemand uitnodigen om mee te gaan naar een alfacursus. Waar iemand anders ook een stukje uit kan leggen. Of iemand meenemen naar een aanbiddingsconcert. Soms kan muziek ook heel veel doen bij mensen. En puntje kracht. De Heilige Geest die geeft je de juiste woorden. Die geeft je kracht. En als laatste gebed. Nou, gebed heb je zelf nodig. Als jij wil getuigen, dan vraag je aan God, vraag je aan de Heilige Geest of die bij jou wil zijn. Of die jou de kracht wil geven om te getuigen. Maar ook voor de ander. Als jij met iemand een gesprek wil, of je hebt mensen dat je van zegt, van, nou, dat wil ik echt voor bidden. Die hebben het echt nodig. Die wil ik graag dat ze tot geloof zouden komen. Bid ervoor. Gebed is enorm krachtig. Want onze boodschap is liefde. En uit liefde vertellen we anderen over Jezus. En dan is het belangrijk dat het op een liefdevolle en respectvolle manier gebeurt. Zodat mensen Gods liefde door je heen zien. Want geloof is ook geen vrijblijvende zaak. Het gaat om leven of dood. Het leven is echt zwart-wit. En dat klinkt hier misschien heel erg zwart-wit, als ik het nu hier sta te vertellen. Maar het is wel zo. Ik heb een filmpje wil ik jullie laten zien. Ik zat nog te twijfelen of ik het moest laten zien. Want het is een filmpje dat gaat over de hel. Nou, dat is niet echt een leuk onderwerp. En dat zou heel triest overkomen. Maar het is een filmpje wat wel heel indrukwekkend is. De persoon die eigenlijk een verhaal vertelt. Het is symbolisch bedoeld, maar het doet wel heel veel. Het deed met mij heel veel. Dus we gaan hem eens bekijken, als hij het doet. Heftig, hè? Als je dit, komt wel even binnen als je dit zo ziet. Tenminste, bij mij wel. Dus waarom zou je het anderen vertellen? Nou, we hebben het net gezien. Waarom dat het... Je moet het niet voor jezelf houden, denk ik. Want als we erin geloven, dan is het niet alleen voor jezelf, maar dan is het ook voor anderen. Jezus werd geboren in een geleende stal. Hij preekte vanaf een geleende boot. Hij reed Jeruzalem binnen op een geleende ezel. Hij gebruikte het laatste avondmaal in een geleende zaal. Hij werd begraven in een geleend graf. Wil jij je stem aan hem lenen om zijn goede nieuws verder te vertellen? Dat was wat ik wilde zeggen. Nou wil ik ook nog iets zeggen over de Alpha-cursus. De Alpha-cursus die... zoals al gezegd, dat is een cursus over het christelijk geloof. De introductieavond is op woensdagavond 29 augustus. Is ook hier. Iedereen is daar welkom. De cursus duurt 10 avonden, plus een zaterdag. En iedereen is welkom, zoals ik al zei, ook al ga je al 50 jaar naar de kerk. Ook al kom je nooit in de kerk. Of staat je geloof op een laag pitje. Iedereen is welkom. En de avonden die beginnen met een maaltijd. De eerste avond niet. De eerste avond zal om 8 uur beginnen. De 29e, dat is eigenlijk meer de informatie van nou, wat is dan precies de Alpha-cursus? Wat wordt er allemaal uitgelegd? Wat wordt er gedaan? En daarna is iedere woensdagavond om 6:45 beginnen we met een gezamenlijke maaltijd. En na die maaltijd wordt er het praatje noemen we dat, gehouden. Dan wordt er een onderwerp, wordt er iets over verteld. Nou, de onderwerpen op de Alpha-cursus zijn bijvoorbeeld, wie is Jezus? Waarom is Jezus aan het kruis gestorven? Het gaat over bijbellezen, het gaat over bidden, een les. Hoe kan ik geloven? We hebben ook een zaterdag ertussenin, die gaat over de Heilige Geest. Wie is de Heilige Geest? Wat doet de Heilige Geest? En hoe kan ik vervuld worden met de Heilige Geest? Dat willen we op één zaterdag doen. En wij hebben vanuit het verleden de ervaring dat het gewoon heel mooi is om dat als team ook met elkaar te doen op die zaterdag. En er gebeuren er ook echt hele mooie dingen. Het gaat ook over genezing, over ziekte, hoe zit dat dan eigenlijk? En het gaat ook over het kwaad, hoe kan ik het kwade weerstaan? En het gaat ook over de kerk. Dus het is heel, heel breed. Het is echt een basiscursus. Maar hij is echt aan te raden als je zegt van ik twijfel zelf. Maar het mooiste is als je mensen kent. We hebben bij de uitgang, maar daar zal Hendrika zoiets over vertellen, liggen de flyers. Die kun je meenemen, een paar, om ook aan andere mensen te geven. Want het is juist krachtig als je zelf naar iemand toe gaat en je nodigt hem of haar uit om de Alpha-cursus te volgen. En nodig hem of haar dan gewoon uit voor die 29e. Het is gewoon vrijblijvend. En het is extra krachtig als je zelf meegaat. Dus als je iemand weet die zegt van nou, ik zou me willen doen, maar ik durf niet zo goed, vind het raar, vind het eng. Ga dan gewoon mee, in ieder geval die eerste avond. Of voor mijn part de hele cursus, maar dat werkt vaak heel goed. We denken zelf aan een groep van rond de 20, hè, hadden we gezegd. Dus we kijken even hoeveel aanmeldingen er zijn. Als er 40 aan gaan melden, nou, dan moeten we misschien wat anders verzinnen. Maar we denken zo'n beetje zo rond de 20 uit te komen, want dan kun je het ook beter in groepen verdelen. Maar we gaan het zien, we hebben een groot geloof, dus... Nou, dat was wat ik even over de Alpha-cursus wilde zeggen. Hendrika, jij wil ook nog iets vertellen.
Nou, ik zit gewoon dat filmpje nog even te verwerken, maar... Nou. Wij zijn op vakantie geweest, ver weg. En veel aan het zwembad gezeten. En toen dacht ik op een gegeven moment van ja, thuis wil je, hè, ben je licht, wil je licht zijn, het zout van de aarde. Ja, dan ben ik dat hier dus ook, want ik ben daar dezelfde als thuis. En dat was zo gewoon mijn gebed van heer, nou, als er eens iemand op mijn pad moet komen, dan... Ja, dan ben ik daar bereid om iets over u te zeggen. Maar ik vind het eigenlijk wel heel spannend. Je vroeg dat ook, man. En dan zit je daar. En ineens dacht ik van, oh, God houdt van iedereen. Dus gewoon iedereen die daar zit. Je kreeg helemaal geen contact. Het was heel individualistisch. En ja, ik voelde me wel een beetje anders. Weet je, als je hier in je dorp of in je gemeente, dan is het tegen je oogcontact. Maar dat was er gewoon niet. Het was gewoon echt heel erg op jezelf. Het was ook heerlijk, maar dat was wel soms even confronterend. En op zo'n moment had ik dacht, oh, God houdt gewoon van iedereen die hier zit. Ongeacht, gewoon iedereen gelijk voor hem. En gewoon die liefde. En naarmate de tijd volgde, kwamen er ook de gesprekken. Maar meer via de kinderen. Dat was gewoon heel mooi. Die mochten getuigen zijn. En wij mochten op de achtergrond supporten en ook nog anderen. Maar het was wel, ik dacht van ja, dat even uit je comfort, zeg maar, als je dan. Ja, Alpha-cursus. Je hoort het, we gaan Alpha-cursus geven. Maar daar hebben we gewoon heel praktisch wat taken van voorkomen. Er zijn erboven komen drijven. En ik wil graag een oproep doen om je op te geven. Ik heb 3 taken. Ik zal ze zo per onderdeel even benoemen met wat er een beetje bij komt kijken. En dan heb je een beetje idee. Denk er even over na. Ben je gelijk enthousiast? Geef je gelijk op. Of je bij mij aan wil melden voor de taak die je wil doen. Als eerste hebben we gewoon misschien wel de belangrijkste. Bidders nodig. Bidders, 2 of 3 per Alpha-avond die bij elkaar komen. Het zij hier, het zij thuis bij iemand. Die gebedspunten aangereikt krijgen van wat er speelt. In de groepen, als er iets is, uiteraard met privacy, zeg maar, dus geen naam of iets, maar je weet wat er waar je voor concreet kan bidden. En die dan gaan bidden, inderdaad. Gewoon alles om de geest, om dat de Alpha goed zal verlopen, dat de mensen hun harten openen. Nou, noem het maar op. Dat is 1. Dan hebben we koken. We gaan eten met elkaar. Zoals Dick al zei, we verwachten de 20, misschien wel 40. Dus we hebben een hele flinke groep met kokers nodig. Omdat iedereen, niemand heeft een pan voor 20 personen. Dus per avond zullen er ook 2 of 3 eten koken. Wat wordt daar verwacht? Dat je je opgeeft om eten te koken. Nou, dat is een pan soep met een broodje. Dat is een pan met macaroni. Dat is nasi. Dat hoeft niet een 6-gangen menu. Mag natuurlijk wel. Maar dat hoeft niet, dat verwachten we niet. En dat je eten hier rond 1:15 aflevert. Het mag het hier gewoon afleveren. En je krijgt het wel vies terug, gezien we niet zoveel afwasmogelijkheid hebben. Maar dat moet je dan op toenemen. Maar je hoeft er niet op te wachten tot het op is. Dat mag wel, maar dan moet je ook voor die andere taak, die ik nog komt, even opgeven. Als ik het goed heb, hebben inmiddels aangemeld Margreet. Ja, hè? Petra, dat heeft Dick gedaan. Ja. Jolanda, die had zich opgegeven al. En Tanja, maar die is, maar dat weet ik ook wel. Nou, die heb ik in ieder geval. Als er nou nog iemand die zei, ik ook, dan moet je nog een keer opgeven. Dat is taak 2. En dan heb ik nog de hand- en spandiensten. Want het lijkt ons wel handig dat er iemand is van de tijd ongeveer van 7:30 tot 8:00. Het wordt klaargezet, daar hoef je geen zorgen om te maken. Dat staat klaar. Dus als je om 6:30 komt, dat je het eten in ontvangst neemt van de mensen die gekookt hebben. Dat je zorgt dat de koffie en thee is voor na het eten als de cursus gaat beginnen. En dat je dan ook even opruimt. Dat de cursus vanaf de tafel, misschien even 2 tellen met elkaar, maar dat jij het laatste opruimt. En dan, dan kun je gewoon lekker naar huis gaan. Dus dat zal tot 8:15 zijn. Dat zijn de taken. Dus denk je gelijk van dat is het. En anders app me even of schiet me nog een keer aan de komende tijd. We rekenen erop dat dat gewoon ingevuld gaat worden. We gaan dat met elkaar doen. En dat wordt weer iets heel moois. En kijken we naar uit. Denk je nu nog van, maar dat kan ik echt niet. Ik kan niet bidden. Ik kan niet koken. Ik kan eigenlijk niks. Maar heel misschien zou ik het diep in mijn hart eigenlijk wel willen. Want het is toch fantastisch, hè? Dat je, noem het maar op. Dat je eigenlijk van mij wel een verlangen hebt om eens meer. Om weer eens een nieuw gebied te ontdekken. Noem maar op. Dan vond ik een mooi citaat om mee te nemen. En daar nog eens over na te denken. En dan alsnog je op te geven. En dat is, je kunt alleen nieuwe oceanen ontdekken. Als je bereid bent en de moed hebt om de kust los te laten. Dus dan.
Mooi. Mooi, dankjewel. Als laatste willen we nog een heel kort filmpje kijken over de Alpha-cursus. Misschien moet jij hem even opstarten. Ik weet niet. Oh, hij doet al iets. Ik wil graag met jullie afsluiten met gebed. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat we uw vader mogen noemen. Dat we uw papa mogen noemen. Heer, dank u wel dat u zo goed was om uw eigen zoon naar deze wereld te sturen. Omdat u niet wil dat wij verloren gaan. Omdat u wil dat er niemand verloren gaat. Dank u wel, Heer, dat u ook ons hier wil gebruiken als uw handen en voeten op aarde. Dank u wel, Heer, dat we ook in alle vrijheid mogen leven. Dat we de gelegenheid hebben om over ons geloof te spreken. Om andere mensen mee te nemen, misschien op onze eigen zoektocht. Heer, dank u wel dat we u mogen kennen. Dat u onze God bent. Heer, en als er mensen zijn die u nog niet kennen, als er mensen zijn die misschien twijfelen, die het moeilijk vinden om te zeggen, ja, ik geloof, of ik ben een kind van God. Heer, kom dan met uw geest en wilt u die mensen ook overtuigen van uw goedheid, van uw genade en van uw trouw. Heer, dank u wel dat we zo bij elkaar mochten zijn vanmiddag. Heer, dat we vanuit uw woord dingen mochten horen over getuigen zijn, over de opdracht die eigenlijk ieder van ons van u krijgt, om de wereld in te gaan. En dat kan bij onze buren zijn, maar dat kan ook in Engeland zijn, dat kan ver weg zijn. Het maakt niet uit. Ieder op zijn eigen plaats, ieder met zijn eigen gaven en talenten. Dank u wel, Heer, dat u er vanmiddag bij was. Dat we ook mogen weten dat u hier bent met uw Heilige Geest, dat u in ons bent. Wilt u dus ook met ons meegaan deze week in? Als we misschien een vakantie hebben, als we aan het werk zijn, als we andere dingen gaan doen, dingen waar we misschien tegenop zien. Heer, wilt u ons dan helpen? Ook als we misschien in moeilijke situaties zijn, misschien qua werk of qua gezondheid of andere dingen. Heer, wilt u dan bij ons zijn? Wilt u ons dan helpen? Wilt u ons dan leiden? Dank u wel, Heer, dat we ook altijd bij u mogen komen. Dat we tot u mogen bidden. En dat u luistert. Heer, en u verhoort op uw eigen tijd en op uw eigen manier. Maar we weten dat u luistert en dat u er bent. Heer, dank u zo voor wie u bent. Dank u wel, Heer, en wilt u bij ons zijn ook als we zo naar huis gaan. En ook vanmiddag nog een mooie tijd met elkaar mogen hebben. Dat bidden wij u zo in Jezus' naam. Amen. Dan hebben we nog een slotlied. Als het goed is. Sorry? Ja.
Dankjewel, Dick, voor wat je met ons gedeeld hebt. Ik wil graag de collecte aankondigen.